Goedemiddag, meisjes, jongens, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze workshop geloofsleer. Dominee van der Dussen heeft vanmiddag de leiding. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent. En we hopen dat we samen een gezegende tijd met elkaar zullen hebben. En verder begroeten we hen die deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. De organist is Simon Kadijk. En bij de voorbeden vanochtend is aandacht besteed aan de situatie in Libië en in Japan. Dit is niet een vastomlijnde liturgie. Dus zoals gezegd, het is een workshop. Daarom zal Ad de dienst ook openen met een gebed.
En dat gebed wil ik inleiden met iets wat ik zo even van de pastor hoorde van de assembly. Die, zoals u gemerkt hebt, hier lang en met heel velen dienst hield. U zult ook gemerkt hebben dat de stemming er goed in zat. En ik maakte zo een praatje en hij vertelde me wat er aan de hand was. Ze hebben afgelopen vrijdag een zuster begraven van 52 jaar... die een zo centrale plaats in die kerkgemeenschap innam, dat mensen van overal vandaan, van de gemeentes in Nederland die er zijn, hier waren samengekomen. De bisschop was er uit Breda. Ze hadden vrijdag de begrafenis, zei ik al. En de pastor vertelde dat dat een dienst was waarbij de tranen rijkelijk vloeiden. En vandaag hadden ze de dankzegging voor het leven van deze zuster, die zoveel betekend had voor de kerkgemeenschap. En dankzegging, ja, dan merk je dan, dat is bij Afrikanen echt voluit dankzegging. Eén vreugdefeest om het nieuwe leven dat voor deze zuster komt en voor het leven dat ze heeft mogen leiden. Bijzonder vond ik dat te horen. Met natuurlijk 1000 excuses dat het allemaal zo ging. Waarom nu verteld? Ik denk dat het goed is om niet alleen voor onszelf te bidden. Voor dit uur. Maar ook voor de assembly. Ik wil voorgaan in gebed. Heere God, wat is het toch stimulerend en verrijkend om contact te hebben met andere christenen, zeker als ze zo heel anders zijn dan wij. We danken u dat we gastvrijheid mogen bieden aan de broeders en zusters van de assembly en nu ook met ze verbonden zijn in het meeleven met hun vreugde en hun verdriet over die zuster van 52 jaar die ze hebben moeten afstaan. Wilt u met de broeders en zusters en de leidinggevenden, de bisschop en de dominees zijn en ze zegenen in hun leven met u, in hun plek in onze samenleving en ons helpen om over en weer ook elkaar te blijven zien en de contacten te intensiveren. En nu wij hier dan speciaal ook een workshop houden over het eigene van de traditie waarin we staan. En daarbij dan ook ineens geconfronteerd worden met het specifieke daarvan. Hoe Nederlands we zijn. En dat we dan ook Nederlands gereformeerd zijn. We bidden u dat we erin zullen slagen om met elkaar ook blij te worden van het goede dat u in de loop van de geschiedenis hebt willen doen in ons kerkelijk leven. En ons zegenen met het ten nutte maken daarvan. Wilt u ons een goed gesprek geven, dat we elkaar goed verstaan, dat we elkaar opbouwen en dat we ook in een sfeer van dankzegging onze weg kunnen vervolgen. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Een workshop gaat gewerkt hard worden. Ik ga u, toch wel vragen om de hersens te laten kraken. Daar moeten we natuurlijk niet zomaar mee beginnen. Het is ook goed om de andere sporen te volgen die horen bij zo'n samen zijn als wat we hebben. Dus ik wil voorstellen dat we een lied met elkaar zingen. Simon wil ons begeleiden. Ik heb uitgekozen Psalm 24. Ik zal straks ook uitleggen waarom. Ik pak even het liedboek erbij. Psalm 24 is een lied dat heel breed gaat. Het kijkt naar de hele wereld, heel de aarde en haar volheid, als het koninklijk domein van onze God. En dat ook heel specifiek zich richt op de ontmoeting met God in het heiligdom, in de tempel. De wereld en de tempel, die komen in vers 1 en 2 vlak bij elkaar. En daar zal ik straks veel meer over zeggen. Laten we zingen vers 1 en 2 van Psalm 24. Laat mij beginnen met een korte peiling te houden hierover. Zoals aangekondigd in het kerkblad gaat het erom dat we stilstaan bij de gereformeerde traditie. In onze presentatie op de website zeggen we, daar willen we in staan, daar willen we ook mee doorgaan, daar willen we ook gebruik van maken. En tegelijkertijd is het een kreet die verduidelijkt moet worden. Ja, wat is dat eigenlijk en hoezo is die waardevol en is het zinnig om daarmee door te gaan? Wat ik wil peilen is in hoeverre daar bij u en bij jullie iets van leeft van, nou, dit ervaar ik in elk geval als heel fijn bij gereformeerd. Of als, misschien niet fijn, maar wel iets van waardevol. Of bent u allemaal eigenlijk veel meer op de lijn van de mensen die zeggen van, nou, vertel het ons maar, want het wordt allemaal wel geroepen, maar hoezo? Even peilen. Wie zegt, Ik heb er wel een bepaald idee bij. Ik denk dat het daar en daarom waardevol is. Nou, te veel bijna om allemaal het woord te geven. Toch een paar om een indruk te geven. Wim, begin jij even.
Als je over gereformeerd zijn praat, dan kan je natuurlijk niet om Abraham Kuyper heen. En Kuyper die leefde natuurlijk in de eind van de 18e eeuw en die had zijn opleiding gehad aan de Leidse Universiteit. En dat was nogal een moderne theologische faculteit. En hij werd dominee in Beest, of all places, in de Betuwe. Wat natuurlijk, waar hij kennis maakte met het pietisme. Het bevindelijke. En Kuyper heeft daarin moeten kiezen. En die heeft gekozen niet voor het pietistische, maar voor het Calvinisme. En dat heeft hij verwoord door eigenlijk een theologie te ontwikkelen wat neerkomt op de soevereiniteit van God over de schepping. En dus ook over de mens. En dat heeft hij verder uitgewerkt. En dat had voor Kuyper ook betrekking op de maatschappij. En die maakte geen splitsing tussen zondag en maandag. Hè, tussen geloven en werken. En een belangrijk aspect daarvan is, en dat heb ik weer van mijn vader, en die was heel erg gereformeerd, dat het gratis is. Ja. En ik wil dat nog wel aan. Ik was niet zo'n makkelijke jongen. Ik haalde nog alles wat uit. En dan kreeg ik om een donder. En als morgens ging mijn vader naar zijn werk en dan zei hij, Wim, de rekening is verscheurd. En weet je waarom? Omdat mijn rekening ook al verscheurd is. Ja? En dat is gereformeerd zijn. Dat is blij geloven. Want onze rekening is verscheurd. Daar wou ik me even bij houden.
Wim, dat doe je onvoorbereid. En je staat hier, ik denk, we gaan jou eens vragen dat je het voorbereid hebt. Dan kom ik er niet meer aan te pas. Geweldig, fijn. Nog één, Theo, jouw vinger zag ik ook. Ben jij ook bereid om even kort aan te geven wat het voor jou is?
Kijk, Wim heeft als voordeel dat hij alle redenvoeringen of allerlei dingen uit ons Eindhovense aan ons overbrengt. In zijn tochten door Eindhoven met oude gebouwen en alle verhalen erbij. En dat is een geweldig gegeven dat hij dat zo geweldig kan doen. En dat heeft hij hier ook weer waargemaakt. Hij komt aan en vertelt het verhaal van het gereformeerd zijn in zijn leven en in zijn gezin. En datzelfde zou je kunnen zeggen. Wij zijn opgevoed, ik ben opgevoed en wij zijn opgevoed in de gereformeerde traditie. En dat betekende veel voor ons. Dat, wat Wim al zei, dat was niet alleen een zondags kerkelijk leven, maar een door de hele week heen levend kerkelijk leven. Wat gebaseerd was op ja, hoe moet ik dat zeggen, leerstellige dingen. Maar ook aan diepgaande gelovige dingen. En je ouders hebben dat voorgeleefd. En ik heb de laatste tijd daar wel meer aan gedacht. Dat er is geen betere methode om je kinderen iets over te brengen dan om het voor te leven. En dat deden onze ouders in die gereformeerde traditie ook. Nu misschien ook, op een andere manier of op dezelfde. Maar dat is zo essentieel.
Wat leuk dat jullie zo de toon zetten. Ik wil daar zo meteen ook helemaal bij aansluiten. Tegelijkertijd weet ik ook dat het woord gereformeerd bij mensen heel andere gevoelens kan oproepen. Zijn er hier mensen die dat hebben? Die zeggen van nou, daar wordt heel positief over gedaan, maar voor mij is gereformeerd helemaal niet zo vanzelfsprekend fijn en positief. Zijn die er? Niet. Enigszins, Lilian. Ja. Ik kom ze wel tegen, hoor. Die toch enige allergie hebben. En dat dan in verband brengen met de donkere kanten van het gereformeerde wereldje, zoals die er geweest zijn. Ik ga daar nu niet op in vanmiddag, maar sluit me helemaal aan bij die positieve toonzetting. Maar het is wel goed om ons ervan bewust te zijn, zoals dat met alle kerkelijke stromingen gaat. Er zit een hoop menselijkheid in en er zit eenzijdigheid in. En daar kun je ook gevoelens van teleurstelling en ergernis ook bij krijgen. Ik heb het voor u op een papier gezet wat ik wil gaan vertellen en dat gaat nu rond. Ik dacht van 50 exemplaren, dan houden we een hoop over. Maar ik denk dat ik net genoeg heb en dat is alleen maar geweldig leuk. Ik had gedacht om het zo te doen, dat ik na elk punt even een pauze inlas om na te gaan of er behoefte aan verduidelijking is. En dat we aan het eind met elkaar van gedachten wisselen. Nu zijn we wat vertraagd begonnen en ik denk dat het goed is daarom dat ik zo bondig mogelijk spreek. En daarom zal ik af en toe wel wat weglaten. Niet alles is even essentieel. Ik begin met aandacht te vragen voor Herman Bavinck. Wim Doorn noemde net Abraham Kuyper. Man van grote invloed in de Nederlandse samenleving. Hij is minister-president geweest. Hij was goede maatjes met Herman Bavinck. Ze waren aan elkaar gewaagd eigenlijk. Bavinck was wel meer een achtergrondfiguur, maar Bavinck was een eminent geleerde. Een theoloog van zeer hoog niveau. En dat kun je daaraan afmeten dat hij boeken heeft geschreven, 4 dikke boeken bij elkaar, ruim 2000 bladzijden dichtgedrukte tekst, waarin hij de hele geloofsleer is nagegaan. Die boeken zijn 120, 130 jaar oud en ze worden nog steeds gelezen, herdrukt, merkwaardigerwijze ook buiten Nederland veel. In Amerika doen ze het heel erg goed, er is een Engelse vertaling van gemaakt. En in Zuid-Korea. Dat maakt interessant. Je zegt van verdraaid. Er wordt dus ook in heel andere landen dan waar het allemaal zich op richt vanmiddag, wordt er gekeken naar die gereformeerde traditie. Waarom doe ik het met Bavinck? Omdat Bavinck een interessante man is die buitengewoon helder schrijft en die zeer invloedrijk is geweest in zijn betoog. Waarom hij de gereformeerde traditie zo inspirerend en belangrijk vindt. Een bijkomende reden waarom ik het heb gedaan met Bavink is dat Herman Bavink een man is geweest die zeer grote invloed heeft gehad in drie kerkgenootschappen. De gereformeerde kerken, die intussen zijn opgegaan in de PKN. De vrijgemaakt gereformeerde kerken, die van die gereformeerde kerken zijn afgesplitst. En de Nederlands gereformeerde kerken, die van de vrijgemaakte zijn afgesplitst. Je kunt Bavink een van onze geestelijke vaders noemen. Hij heeft ook buiten die kring veel gehoor gevonden, maar ik zeg er wel eerlijk bij, in de hervormde kerk opgegaan, ook in de PKN, was wat meer afstand. Daar zou men ook andere accenten leggen. Daar zijn ook kritische vragen aan zijn adres gesteld. Christelijk gereformeerde kerken, idem dito. Niettemin kun je Bavink zien als een van de mensen die zo gezaghebbend heeft nagedacht over dit alles, dat we niet in een zijstraatje zitten vanmiddag als ik via hem laat zien hoe die gereformeerde traditie bedoeld is. Neo-Calvinist voert te ver, daar ga ik u niet mee vermoeien. Ja, nou lok je mij uit, Gerard, om daar tijd aan te besteden waar ik van vrees dat we die harder nodig hebben voor andere dingen. Maar het is, wat zeg je? Ja, nee, Gerard heeft recht op een heel kort antwoord. Hij is Calvinist, maar hij vindt het belangrijk om dat Calvinisme over te planten in de moderne tijd. En daarom is het een neo, zoals je ook neogotiek hebt. De Catharinakerk is een neogotisch gebouw. Er zitten, het is voortbordurend op de gotiek, maar het is overgeplant in de 19e eeuw. Hierbij laat ik het, hoe interessant dit ook verder mag zijn. Vragen bij mijn keuze voor Herman Bavink. Nog één ding, zijn er hier mensen die toevallig hebben school gegaan op een Herman Bavink school of daar les hebben gegeven? Conny heeft op de Herman Bavink school gezeten. En dat komt doordat Herman Bavink aan het eind van zijn leven genoeg had van de theologie. Hij heeft zijn bibliotheek verkocht, heel radicaal. En hij heeft zich gestort op heel andere dingen, onder andere de pedagogiek. En in het christelijk onderwijs zijn dan ook een heleboel scholen vernoemd naar Herman Bavink vanwege die wending. Oké, Herman Bavink. Ik laat Bavink verder voor wat hij is. Ik ga nu in op waar hij op inzoomt. En hij zegt, als ik moet uitleggen waarom gereformeerd zo de moeite waard is, ook in de moderne tijd, dan ga ik het hebben over natuur en genade. En dan bedoelt hij met natuur niet dat wat wij in deze voorjaarsdagen zo allemaal weer kunnen zien, dat blaadjes aan het ontspruiten zijn, dat er lekker weer is. Dat bedoelt hij daarmee niet. Hij bedoelt de natuur als het woord dat aangeeft dat, wat Wim Door noemde, dat wij op maandag met het gewone leven bezig zijn. Het natuurlijke leven. En dan bedoelt hij met genade dat we op zondag ons heel erg richten op wat Christus voor ons gedaan heeft. Dat gratis verhaal. Ik ga daar verder niet op in nu, op het gratis verhaal. Het gaat mij er nu veel meer om dat Bavink heeft gezegd, er zijn eigenlijk twee sferen in de wereld. De sfeer van het natuurlijke leven. En dan moet je denken aan zoiets als een aantal van u gaan morgen weer naar hun werk en duiken onder in cijfers of in stofzuigen of in mooie dingen ontwerpen. Dat is het natuurlijke leven. En daarnaast heb je het leven van de genade, dat Christus is gekomen om ons te redden van onze zonden. En dat wij ons richten op God en op alles wat hij voor ons gedaan heeft. In Psalm 24, de wereld zo breed als die is en de tempel waar je naartoe gaat om God te ontmoeten en om je zonden te laten verzoenen. En wat Bavink nu zegt is dat als je wil zien hoe waardevol de gereformeerde traditie is, dan moet je daarop focussen. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hoe zit het eigenlijk met de zondag en de maandag? Welke dag is eigenlijk belangrijker? gaat het om wat we vandaag doen, naar de kerk, geloof, Bijbel lezen, of gaat het in het leven eigenlijk om wat we morgen gaan doen? Verondersteld dat we morgen minder met de kerk en met Bijbel lezen bezig zijn. Of zou het zo moeten zijn dat elke dag zondag is? En dat we eigenlijk elke dag wel ons intens richten op geloven. Nou, hij zegt, je kunt dat terugvinden in allerlei woordparen. De zondag en de maandag. Maar je kunt ook zeggen, het zit in de aarde en de hemel. Wij kunnen ons richten op het hemelse. En we kunnen ons richten op het aardse. We kunnen ons richten op het leven dat komt. We kunnen ons richten op het hier en nu. Het is hetzelfde als wereld en kerk. En dat gevoel dat je soms hebt, ik moet overschakelen. Nou ga ik even kwijtraken wat me allemaal bezighoudt in deze wereld. En ik ga nu naar de kerk. Wereld en kerk. Aarde en hemel. Natuur en genade. Is dat helder wat ik met deze tegenstelling bedoel? Oké. En dan zegt Bavinck, je kunt gereformeerd omschrijven als een derde weg vergeleken bij twee belangrijke tradities. De ene traditie is de katholieke traditie en de andere is, Wim Doorn noemde dat even, de pietistische traditie. Ik ga daar verder ook niet te veel van zeggen omwille van de tijd, die Bavinck vooral terugvindt in wat in de 16e eeuw een enorme belangrijke stroming in de reformatie was, die van de dopers, de volgelingen van Menno Simons, ook wel bekend als wederdopers. Hij zegt, in de 16e eeuw is er eigenlijk een enorme confrontatie geweest tussen verschillende stromingen en daar kun je zien wat de gereformeerde traditie in wezen bedoelt te zeggen. Dus ik begin met de katholieke, de Rooms-Katholieke geloofsleer, om te zien hoe die over deze dingen heeft nagedacht. En dan krijg je daar ook oog voor hoe de gereformeerde positie is. De Rooms-Katholieke geloofsleer die is in het verleden in elk geval, dat is allemaal wel wat gaan schuiven in de laatste 30, 40 jaar, maar in elk geval in het verleden, en daar zijn de officiële documenten toch nog behoorlijk op afgesteld, de Rooms-Katholieke geloofsleer is in het verleden eigenlijk steeds ervan overtuigd geweest dat het natuurlijke leven in zichzelf best goed is, maar moet worden aangevuld met het leven van de genade. En dat heeft te maken met de Rooms-Katholieke visie op de zonde. Ze zeggen, ja, het natuurlijke leven, dan moet je dus ook denken aan bijvoorbeeld je verstand en je wilskracht en dus ook hoe jij als mens in elkaar zit. Het natuurlijke leven is door de zonde behoorlijk aangeslagen en beschadigd, maar toch ook wel weer intact gelaten, zodat je in het natuurlijke leven een heel eind kunt komen. Dus ook zonder geloof kan een eind komen in het leven. Maar, en nou komt het, je komt een eind, maar je komt niet op je eigenlijke bestemming uit. Daar kom je pas als het natuurlijke leven wordt aangevuld met de dingen van het geloof en van de kerk en van de Bijbel, van de genade. Er is aanvulling nodig. En die aanvulling die zie je bijvoorbeeld heel concreet hierin dat, nou, met je gezonde verstand kan een eind komen in het leven. Je kunt zelfs met je gezonde verstand wel iets van gevoel krijgen voor dat er een God bestaat. Maar om nou echt verder te komen om contact met God te hebben, dan heb je de openbaring nodig. Dan heb je de Bijbel nodig. Dus voor de katholieke geloofsleer was van ouds de Bijbel de finishing touch. Je komt een heel eind met je gewone gezonde verstand, maar om op je eigenlijke bestemming te komen, heb je ook nog de Bijbel nodig. En bij het tweede gedachtenstreepje, iets dat heel belangrijk is voor de traditionele katholieke leer, dat is dat het natuurlijke leven, om zo te zeggen, naar een hoger niveau moet worden getild. Wil je als mens komen waar je wezen moet? Het natuurlijke leven is niet verkeerd, maar het is niet genoeg. En als je het optilt naar een hoger niveau, dan kom je pas wat God bedoelt met het leven. En daarmee krijg je in het Rooms-Katholieke levensbesef iets van hoger en lager. Dat zit bijvoorbeeld in de kerk. Je hebt het gewone volk, maar je hebt ook een groep die er iets hoger staat. Dat zijn de geestelijken. Je hebt in het katholieke levensbesef het verschil tussen het gewijde en het profane. Er zijn begraafplaatsen in Eindhoven waar je als protestant niet begraven kunt worden. Dat is gewijde grond. En het gewijde, dat staat wat hoger dan het ongewijde. Dan het profane. Dat heeft ook te maken met dat sommige christenen iets hoger staan dan anderen, doordat ze heiliger geleefd hebben. En je daaraan op kunt trekken. Dus heel typerend is, je hebt eigenlijk twee niveaus. Twee etages. De benedenetage is die van het gewone gezonde verstand. Goed nadenken en je komt een heel eind. En daarboven, daar moet je naar worden opgetild als je echt zover wil komen als God het bedoelt. En dan zit je in de etage van de kerk. Je vindt dat bijvoorbeeld ook terug in zo'n simpel detail als dat het huwelijk in de katholieke traditie in de kerk gesloten moet worden. Dan is het wat het is. Je kunt wel voor de overheid je huwelijk laten sluiten. Maar dat is nog het leven van de natuur. Dat is het nog niet helemaal. Het huwelijk in zijn diepste zin als sacrament, dat wordt in de kerk gepresenteerd. Daar moet de gewijde priester aan te pas komen. Voel je dus dat idee van, het wordt pas echt helemaal ten diepste wat het moet zijn, het huwelijk, dan moet je naar de bovenetage, naar de kerk. En zo zijn er tal van dingen die in dat hele kader passen. Erg interessant vind ik ook dat in de katholieke traditie altijd is gezegd dat je met je handen werkt is prima en dat je een actief leven leidt met goede werken, ook goed. Maar hoger staat nog dat je meditatief bezig bent. Dat je probeert door te mediteren over Gods openbaring om dichter bij God te komen. Zodat de monnik die aan het peinzen is en aan het liturgie vieren in de lauden en in de metten, die is dichter bij zijn bestemming dan wanneer hij in de tuin bezig is. Voel je dus continu dat het natuurlijke leven is niet slecht, maar het kan worden opgetild naar een hoger niveau. Over het huwelijk gesproken, celibaat staat hoger dan de gehuwde staat. En daarmee kom je dus ook bij de gedachte dat als je naar het menselijk leven kijkt, waar is het nou allemaal voor bedoeld? Dan zegt de recente catechismus van de katholieke kerk die in 1993, meen ik, is uitgekomen. Het doel van het leven op aarde is dat je in de hemel komt. Daar gaat het om. Je komt uiteindelijk toch in de hemel uit. Daar moet je heen. Of de wereld werd met het oog op de kerk geschapen. Dat is ook een hele interessante en intrigerende uitspraak. Waarom werd de wereld geschapen? Dat er een kerk zou komen. Voel je? Het natuurlijke leven moet worden opgetild naar het geestelijk leven. Is dat helder? Is dat herkenbaar? Of zijn er mensen die zeggen van nou, mijn contacten met katholieken of mijn eigen ervaring met katholiek is net even toch anders? Wil ik dat graag horen? Ik mag door? Oké. Okay. Kom je bij een andere groep in de 16e eeuw. De dopers, wederdopers genoemd, Menno Simans. Een kerkgenootschap dat nog altijd in die traditie staat. Dat is het kerkgenootschap van de doopsgezinden in Nederland. Klein, 10.000 mensen ongeveer, maar ze staan nog in die traditie. Maar belangrijker is dat die dopers hun sporen hebben nagelaten in een heleboel richtingen. En vandaar dat het niet enkel maar uit de oude doos is wat ik nu vertel en waarom Bavink daar zo'n aandacht voor vraagt. De dopers die zeggen, nee, je moet dat helemaal niet zo zien, dat het natuurlijke leven in zich wel goed is, maar dat het nog hoger kan. Het natuurlijke leven is totaal bedorven en verwoest door de zonde en door de duivel. En dat betekent dat ze dus niet zeggen twee etages, ze zeggen nee, je hebt eigenlijk twee kampen. Je hebt het kamp van de wereld die wordt geregeerd door de boze, en je hebt het kamp van de kerk, van het leven in het geloof. En die staan tegenover elkaar. En als christen moet je eigenlijk maken dat je wegkomt uit die wereld. Dat betekende dat de meeste dopers in de 16e eeuw om die reden weigerden om in dienst te gaan. Wilden beslist niet bij enig gewapend conflict betrokken worden, zelfs werelds. Ze weigerden de eed af te leggen. Dat is de reden waarom in de catechismus een heel verhaal staat over hoe dat nou zit met eedzweren. Waren dus ook niet bereid om voor een rechtbank de eed af te leggen, want naar hun gevoel was dat allemaal veel te veel verbonden met een werelds systeem waar ze niet in thuis hoorden. De wereld ligt in het boze, staat in 1 Johannes 5. En als je verlost wordt, word je uit die wereld gered. En dat betekent ook dat men de evangelisatie zag als een soort reddingsactie te vergelijken met de ark van Noach. Deze wereld ligt in boze, iedereen in die wereld gaat reddeloos verloren. Vanuit de ark roepen ze de mensen toe, kom bij ons aan boord, want dan kan je gered worden. En verder wordt die wereld eigenlijk prijsgegeven. Daar maken we ons ook niet meer druk om, want het is toch een reddeloos verloren zaak. Dat is eigenlijk de doperse positie, want daar heerst de duivel. Betekent ook dat men aan wereldmijding ging doen. Een term die wil zeggen dat men ook met de rug naar allerlei wereldse dingen ging toestaan. En ja, dan moet je even denken aan iets dat ook in het verleden de gemoederen heeft bezig gehouden. Bijvoorbeeld, wat doe je met het kaartspel? Wat doe je met de bioscoop? Wat doe je met de dansvloer? Nou, daar hebben veel christenen, ook in de gereformeerde kerken, van gezegd van nou, daar gebeuren verkeerde dingen, daar moet je je verre van houden. En de dopers die doen dat eigenlijk nog veel sterker. Die zeggen, eigenlijk is alle cultuur uit de boze. En moet je je daar niet mee ophouden, en moet je daar afstand van nemen. Dus dat betekende dat de dopers een enorm afgezonderd leven leiden. En een van de bekendste voorbeelden uit het heden is daarvan die Amish of Amish groep in de Verenigde Staten van Amerika. Die zijn zo consequent dat ze ook de technische ontwikkelingen laten voor wat ze zijn. En de verhalen zijn, daar rijden ze nog rond met paard en wagens. Dat is een extreme vorm van, we doen niets met de cultuur. We doen ook niks met die wetenschap, die wantrouwen we. Daar komt alleen maar boosheid uit voort. We mijden de wereld. En dat heeft geresulteerd in veel christenen die zeer wantrouwend waren om zich te veel met wereldse dingen in te laten. Een van de dingen is bijvoorbeeld ook dat men zich niet met de politiek wou inlaten. Ja, dat doen we niet aan. Het is een heel karwei geweest voor christelijke partijen in Nederland om mensen te gaan interesseren voor de politiek die dat standpunt hadden, zeggen, ja, maar jullie zijn gewoon met het verkeerde bezig. Natuur is hier eigenlijk een verloren zaak. Je moet helemaal je terugtrekken in het enige kamp dat de toekomst heeft. De kerk. Het leven uit de wedergeboorte. Je gerichtheid op de grote toekomst. Merkwaardig dat uit die doopsgezinde traditie juist ook weer mensen zijn voortgekomen die geweldig hebben bijgedragen aan de cultuur. De bouwer van de Afsluitdijk, Cornelis Lely, naar wie Lelystad is genoemd, was een doopsgezinde. Je ziet dus dat in de loop van de tijd is dat allemaal wat verwaterd. Om in het beeld te blijven. Helder dit, die twee modellen. Enerzijds katholiek, de twee etages, anderzijds dopers, de twee kampen. Gaan we door? Oké. Okay. Dan komen we bij waar het Bavink om gaat. Zegt, wat? Die zegt, ik vind nou zo geweldig fijn dat de gereformeerde traditie een heel andere verhouding heeft weten te bepalen. En ik heb dat genoemd eerherstel voor het gewone leven. Het is interessant dat dat ook in moderne literatuur weer naar voren komt. Er is op het ogenblik een Canadese filosoof die heel spraakmakende boeken schrijft. En die doet precies hetzelfde. Die zegt, ja, dat is nou wat de reformatie heeft gedaan. Die heeft eerherstel toegekend aan het gewone leven. Aan de maandag. Aan het gezonde verstand. Aan de politiek. Ja, en zelfs uiteindelijk ook aan de dansvloer. Hoe zit dat? Nou, dat komt doordat Bavink zegt, als Christus komt en zijn leven offert voor ons mensen, dan is dat niet enkel maar om mensen te redden, maar dan is het om de wereld te redden. Voor Bavink is een hele centrale tekst, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Niet maar mensen in de wereld, maar de wereld. En Bavink verbindt dat met het Bijbelse besef, Psalm 24 weer. De aarde is des Heren en haar volheid. Alles is door God geschapen. En dat is die niet kwijtgeraakt aan de duivel. Ook al is de duivel er ongelooflijk machtig in, maar hij is niet kwijtgeraakt. De aarde is en blijft van de Heer, met alles erop en daaraan. Maar de zonde, die heeft wel verwoestend huis gehouden. Veel verwoestender dan de katholieken willen beamen, zegt Bavink. Vandaar het zware accent in de gereformeerde traditie op de reddende genade van Christus. Maar die reddende genade is zo sterk dat die hele wereld verwoest door de zonde gaat opknappen, gaat hersteld worden en gaat uitgroeien tot een nieuwe wereld. Dat is ook ontzettend belangrijk, zegt Bavink. Als God straks een nieuwe wereld schept, is dat niet een andere wereld. Dan wordt deze niet afgedankt, dus deze wereld, de grond waar wij op staan, deze continenten, deze zeeën, die wereld, die wordt vernieuwd. En dat noemen we het Koninkrijk van God. En de natuur, die wordt dus door de genade, om zo te zeggen, helemaal doordrenkt. Bavink vergelijkt dat met de gelijkenis van het zuurdeesem. Die gelijkenis dat bij het bakken doe je een heel klein beetje gist in het deeg. Niet te veel, anders smaakt het nergens meer naar. Heel klein beetje gist en dat gaat door hele deeg heen en dat gaat reizen. Gelijkenis van het zuurdeesem. Zo is het koninkrijk der hemelen, zegt Christus. Nou, zegt Bavink, zo moet je het zien. Wat Christus gedaan heeft, dat gaat de hele wereld doortrekken. De hele wereld. Tot de dansvloer toe. Dat betekent dat het aardse leven niet naar een hoger niveau hoeft te worden getild. Het is in zichzelf goed en eigenlijk ook bedoeld om koninkrijk van God te zijn. Dat betekent dat de kerk niet hoger staat dan de politiek. Even heel klein detail om dat duidelijk te maken. In de gereformeerde traditie is dus ook anders aangekeken tegen hoe sluit je nou een huwelijk? Moet dat per se in de kerk? Nee, zegt de gereformeerde, hoeft helemaal niet in de kerk. Want die overheid, als die ervan getuige is dat twee mensen hun leven aan elkaar verbinden en daar netjes aantekening van maken en dat ook volgens de goede wetten doen, die heeft de bevoegdheid om het huwelijk te sluiten. Daar is de kerk helemaal niet voor nodig. Je mag in de kerk om een zegen vragen, maar je huwelijk wordt gesloten ten overstaan van de overheid. Een klein detail dat aangeeft van die overheid is helemaal niet minder belangrijk dan de kerk. Ze hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar het is niet zo dat het natuurlijke leven uiteindelijk minder belangrijk is voor het koninkrijk. Wanneer doe je nou belangrijk werk voor het koninkrijk der hemelen? Heel veel mensen zeggen als ik zendeling word. Nou goed, dat is een beetje ver. Dominee dan. Of ouderling. Of diaken. In elk geval iets voor de kerk. Ja, zegt Bavink, hartstikke goed. Heel erg graag. Maar het is niet belangrijker dan stofzuigen. Of de afwas doen. Luiers verschonen. Software ontwikkelen. modeontwerpen. Niet belangrijker. De modeontwerper die zich wil richten op het Koninkrijk der Hemelen is even belangrijk voor het christelijk geloof, voor het Koninkrijk der Hemelen, als de dominee. Verschillende verantwoordelijkheden. Dus het is dus ook niet zo dat vandaag gebeurt het en de rest van de week, nou ja, dan doen we wat er nodig is om, ja, om zoveel geld te verdienen dat deze kerk in stand kan houden. In stand kan blijven. Nee, het is in zichzelf waardevol. En later in de gereformeerde traditie is dat nog verder uitgebouwd door theologen die daar nog veel verder in wilden gaan. En die zeiden van ja, we moeten er nog veel, veel actiever in worden in die wereld. En we moeten gaan zorgen dat het kaartspel en de dansvloer en de bioscoop, dat ook daar het zuurdeesem van het evangelie in doordringt. Een enorme pretentie dat de hele samenleving eigenlijk doordrenkt wordt van het evangelie. Nou, daar hoor je niet veel meer over. En dat heeft alles te maken met de tijd waarin wij leven. Waarin er een enorme vermindering is van de invloed van kerk en evangelie. In die zin kun je ook zeggen dat er na Bavink heel veel gebeurd is. Waardoor de kaarten nu wel weer anders geschud zijn om bij het beeld van het kaartspel te blijven. Maar essentieel is, het gewone aardse leven is even belangrijk voor het Koninkrijk van God als de kerk. Dat heeft ook te maken met dat Bavink zegt, en daarin sluit hij aan bij Calvijn, maar hij gaat toch wel iets verder dan Calvijn. Dat hij zegt van ja, en ook waar het evangelie de wereld nog niet bereikt heeft, is God in die wereld bezig om ervoor te zorgen dat het allemaal niet al te slecht wordt. Nergens is de wereld een hel, zegt Bavink. En zegt de gereformeerde traditie dat volgens Bavink. Want overal, ook waar zulk demonisch geweld heerst als in Libië, zijn mensen van goede willen. Die misschien helemaal geen christen zijn, niks weten van Jezus, maar die door Gods algemene genade toch in het aardse leven bezig zijn met lichtpunten. Nou, vandaar dat ik hier ter wille van de actualiteit ook opschrijf dat in die gereformeerde traditie dus ook altijd gepleit wordt voor genuanceerde beeldvorming. Ook als het gaat over de islam, om dat hoge woord er maar uit te laten komen. Bavink zelf was zeer goed bevriend met een islamkenner die misschien zelf is overgegaan naar het islamitisch geloof, omdat hij er zo enorm op betrokken was, maar dat weten we niet helemaal zeker. Was hij geweldig mee bevriend. En hij heeft ook de aanleiding gegeven tot een visie op andere godsdiensten die genuanceerd was. Er werd niks van afgedaan dat ieder mens Jezus Christus nodig heeft als redder. Maar er werd wel gezegd van ja, ook in al die andere religies zitten toch ook sporen van licht. Niet allemaal duivels, niet allemaal slecht. Gods algemene genade. Ook van al die mensen geldt, de wereld is, de aarde is des Heren en haar volheid. Veel kritiek op die leer van de algemene genade gekomen. Maar ik noem hem toch even om duidelijk te maken dat inderdaad in de gereformeerde traditie altijd een pleidooi is geweest om niet te gauw te zeggen, ja, dit is reddeloos verloren, dit is allemaal duivelswerk. Altijd is er die behoedende hand van God die zorgt dat het hier niet 100% hels wordt. Nou, het volgende sla ik even over, omdat dat toch weer te veel uitleg vraagt en niet essentieel is. Het laatste regeltje, het evangelie werkt in op cultuur en politiek. Ja, dat is de gereformeerde traditie ten voeten uit. Dus inderdaad ook wat in de 16e eeuw al heel sterk begonnen is. We stoppen met te zeggen, de overheid staat lager dan de kerk. De overheid heeft ook een functie in het Koninkrijk der Hemelen. En we gaan er alles aan doen om die overheid ook zo in contact te brengen met het evangelie, dat die op een voortreffelijke manier gaat functioneren. Idem met cultuur, idem met wetenschap. En een van de werkelijk uitzonderlijke prestaties van Abraham Kuyper is geweest dat hij vanuit dit ideaal een universiteit heeft gesticht en de mensen heeft rijp gemaakt om te gaan studeren. Moet je je voorstellen, een heleboel mensen waren dopers vanuit een doperse achtergrond vuurbang voor wetenschap. Zei, dan moet je mee uitkijken. Leer je allemaal verkeerde dingen. Dat is ook niet het koninkrijk der hemelen. En Abraham Kuyper, die heeft de moed gehad om te zeggen, wel nee, dat is niet waar. Ook de wetenschap hoort in het koninkrijk van God. En ik snap wel, dat je kunt er foute dingen leren, maar als we hem nou eens in contact brengen met het evangelie, er is heel smalend over gedaan, zegt hij, ja, dan krijg je christelijke wiskunde. Kan jij uitleggen wat het verschil is met gewone? Dan doe je Kuyper toch geen recht. Die heeft eigenlijk veel positiever willen zeggen van, nee, ook de wiskunde en de natuurkunde en de, noem alles maar op, het hoort allemaal thuis in het koninkrijk. Dus die heeft de mensen geleerd om die wetenschap, om de angst daarvoor af te leggen. En al die wetenschappers die van de Vrije Universiteit afkwamen, nou niet allemaal, want er zijn er een aantal onderweg verdwenen, maar heel vele daarvan hebben vol idealen hun plek in de cultuur, in de samenleving, in de politiek, noem overal maar op, ingenomen. Dat was rond de eeuwwisseling 1900 een sensatie. Het is nu allemaal heel anders, doordat wij veel meer vertrouwd daarmee zijn geraakt. Maar toch, als je dit ziet, dan krijg je dus inderdaad de vaste overtuiging, dat de, zegt Bavinck, dat als je in het spoor van de reformatie gaat, van de gereformeerde traditie, dat je anders tegen het natuurlijke leven gaat aankijken. En dat je dus niet zometeen buiten de kerk weer in een profane, ongewijde ruimte staat. Je zegt van ja, dan zijn we toch ietsje verder van God vandaan. Niks ervan. Even dichtbij. Dat was het. En nu, ter bespreking. Iedereen kijkt op zijn horloge en dat doe ik ook. Maar ik constateer dat we nog geen uur hebben volgemaakt. En als dat de norm is, dat we ongeveer een uur voor deze workshop hebben, kan het nog even. Wie wil reageren? In de zin van beamend of in de zin van, och wat interessant, kan je daar en daar nog eens wat over vertellen? Er komen meer workshops. Of in de zin van, ik heb zo mijn vraag.
Ik heb altijd gedacht dat het gereformeerd zijn alles te maken had met het woord. Dat de gemeente zich verzamelt om het woord. Daarom ligt die Bijbel daar open. Ja. En dat mis ik een beetje hiervan. Maar dat het wel heel essentieel is. Ja, en dat het woord dat ook met ratio te maken heeft. Ik vind het een beetje moeilijk. Ik was heel vroeg hier. Dus ik heb een stukje van de dienst van de Ghanese kerk meegemaakt. En ja, als je dan over ratio en woord gaat praten, dan denk ik, ja, is dat eigenlijk wel zo? Maar in de gereformeerde traditie, denk ik wel.
Nou, dat is een hele belangrijke aanvulling. Het is gewoon waar. Ik heb me van tevoren ook afgevraagd van, wat gebeurt er nou als ik zo focus op die natuurgenadeverhouding, zoals ik gedaan heb. Ja, dan kun je een heleboel dingen niet benoemen. Bijvoorbeeld die enorme nadruk op het gratis. U weet van mij wellicht dat ik ook nog wel eens met Luther voor de dag kom. En ook Luther heeft over wat nou reformatie is, buitengewoon belangrijke dingen gezegd. Luther is geen gereformeerde, maar de Luthers traditie heeft wel ongelooflijk helder gemaakt wat er in de reformatorische traditie aan bijzonders is. Ja, dan kom je inderdaad terecht bij dat enorme belang van het woord. Is bij Bavinck ook absoluut niet zoek geraakt. Dat zit eigenlijk allemaal in die pol van genade. Maar het is volkomen terecht om het aan te vullen. Maar ik dacht, ach, ik heb al zo vaak iets over Luther verteld. Nu is het wat anders. Echt waar. Ik dacht, dit is belangrijk om dit spoor eens aan te wijzen. Wie? Gert.
Een vraagje, een beetje ook getriggerd ook door de vraag hiervoor, of de opmerking hiervoor. We praten hier over gereformeerde traditie.
Bedoelt u eigenlijk wel hetzelfde als kerken die in de lijn staan of in de lijn van de reformatie? Of bedoelt u in wezen een subselectie daarvan? En waarom?
Ik denk dat Gerrits vraag te maken heeft met dat er een heleboel gereformeerde kerken zijn. Ooit is er een boekje verschenen 10 keer gereformeerd. Nederlands gereformeerd, christelijk gereformeerd, gereformeerd vrijgemaakt, gereformeerde gemeente enzovoorts. En dan hebben we het nog niet over de Nederlands hervormde kerk vroeger. Die ook zei van ja, maar wij gaan zeker ook voor de gereformeerde traditie. Dit is wel belangrijk. Is dat allemaal hetzelfde of zitten we vanavond toch op een wat specialer spoor met die Herman Bavinck? Nou, het antwoord is ja en nee. Het is in die zin een speciale spoor dat ik, wat ik in het begin al aanduidde, dat er binnen die brede reformatorische traditie in Nederland ook wel kritisch is aangekeken tegen de ideeën van Bavinck en zeker de ideeën van Kuyper. Ik moet wel zeggen, Bavinck deed het allemaal zo knap en zo evenwichtig en zo beminnelijk. Ook een hele vriendelijke man. Ook iemand die de integriteit van zijn gesprekspartners altijd bewaakte. Dat Bavinck eigenlijk nooit vijanden heeft gekregen. Ook bij mensen, ja, niet helemaal mee eens. Was toch altijd een geweldige sympathie. Heel anders dan bij Kuyper. Die een enorme polarisatie om zich heen riep. Niettemin, ook Bavinck, het verhaal dat ik vanmiddag verteld heb, heeft behoorlijk wat kritische vragen opgeroepen. En de leerlingen van Bavinck en Kuyper, ik noem er één, die met name in de vrijgemaakte traditie centraal stond, Schilder, die heeft onvoorstelbaar veel kritiek over zich heen gekregen van gerenommeerde theologen uit andere delen van de gereformeerde traditie. Dus je moet inderdaad erkennen, dit is niet gemeengoed. Sterker nog, Bavinck heeft gemeend dat het belangrijk was om in die brede gereformeerde traditie te waarschuwen voor een aantal invloeden van het zij katholieke, het zij doperse. En om het maar heel concreet te maken, er zijn in de, wat wij noemen de, ja, dat klinkt dan onvriendelijk, maar zo bedoel ik niet, in de zware hoek, daar zijn behoorlijk wat invloeden van die oude dopers geweest, indirect. En Bavinck heeft inderdaad bedoeld om te zeggen, daar moeten wij kritischer in worden. Vond hij in zijn eigen achterban ook. Dus in die zin is het zeker niet gemeengoed. Waarom kan ik zeggen dat het tegelijkertijd niet enkel maar een klein straatje was? Ja, dat ligt aan de poging die Bavinck gedaan heeft. Dat is echt een meesterlijke poging. Zeiden van, ik wil eigenlijk helemaal niet het zoveelste clubje vormen. Ik wil helemaal niet bijdragen aan een kerkgenootschap met nog weer een apart idee. Ik wil eigenlijk, en daar geloofde die heilig in, ik wil eigenlijk zeggen dat als we deze lijn volgen, dat we dan uitkomen bij de algemene christelijke kerk die over heel deze wereld verspreid is. Hij heeft een reden geschreven over de katholiciteit van christendom en kerk. Is onlangs herdrukt, opnieuw uitgegeven, makkelijker te begrijpen. Nog altijd een buitengewoon lezenswaardig stuk. En dan zie je dat Bavinck gedreven was om te zeggen, nee, niet een klein clubje. Niet een gereformeerde denominatie. Maar ik maak me sterk dat we met z'n allen, als we ons goed verdiepen in de Bijbel en in die gereformeerde traditie, het hierover eens kunnen worden. In die zin heeft hij dus ook ervoor gepleit juist om het breed te maken. En in de praktijk van zijn leven is dat dus ook in die zin gelukt. Ik zei het al, dat gesprekspartners die ook heel ver van hem afstonden, het een genoegen vonden om met hem in gesprek te zijn. Dat was zijn missie. Meer over te zeggen, maar dit antwoord moet het even zijn. Zijn er mensen die zeggen van, hey, verrassend. Kan ik wat mee? Niet echt. Jaap, Melchior komt zo.
Ja, daar kan ik zeker wat mee. Ik vond het een heel helder en heel duidelijk uiteenzetting, die ik eigenlijk vroeger ook zo geleerd heb, op de scholen waar ik gezeten heb. Het deed me ook overigens denken aan Tot mijn 11e wilde ik graag zendeling worden. Want ja, dan dat was toch was je toch wat meer in. En ja, één, ik kon wel slecht in talen. Dus dat je moest Latijn en Grieks gaan leren enzovoort. Want je moest de eerste hele theologie studie doen. Dus daar kwam helemaal niet van. En ik heb wel later geleerd dat je dus als software-ingenieur, dat je dus net zo goed God kan dienen. En als hij terugkomt en vraagt, wat heb jij voor mij gedaan? Want dat was namelijk de vraag. Dat je dan zegt, nou, ik heb bijgedragen in de schepping. Ik heb daar dingen ontdekt die u erin gelegd heeft. En dat heb ik kunnen delen. En dat net zo belangrijk is als wanneer je dominee of zendeling bent. Dus ik vond het heel, heel duidelijk hoe je dat hebt neergezet. Wat ik toch even op terug wou komen was de tweede vraag die je eigenlijk stelde van wie heeft daar nou, wat negatieve ervaringen in. Maar waar je eigenlijk zei, nou daar wil ik eigenlijk niet zozeer op ingaan, daar wil ik niet allemaal antwoorden op hebben. Maar bij gereformeerde traditie, dan dacht ik zelf toch meer aan ja, traditioneel in de zin van ja, overlevering van wat er vroeger, zoals het vroeger was. En het was zo dat bij mij thuis, dat als ik aan mijn moeder vroeg van waarom mogen we zondags dit niet of zus niet of zo niet, zei ze ja. Dat mag gewoon niet, mocht ook niet van mijn moeder. Ja, dat was gewoon zo. Dat werd verder bij mij thuis niet echt uitgelegd. Maar ja, dat hoorde wel bij de gereformeerde traditie. En ik kom dan uit de gereformeerd vrijgemaakte kant. Dan werd dat toch, dacht ik zo, het hele stuk van Kuiper en Waving, was dat toch goed uitgewerkt. Maar wat mijn vraag nu is, is waarom was dat in die tijd, zo'n 30, 40 jaar geleden, zo ja, toch wat verworden van de, hè, zoals de duidelijke schets die je hier zet, naar toch heel veel regeltjes en dat mag wel en dat mag niet op zondag. En wij mochten dan nog wel fietsen, maar ijsjes dat kon zeker niet en zwemmen mocht ook niet op zondag en dansvloer en film was ook absoluut verboden. Maar wat dat mag, mocht gewoon niet, want dat was gereformeerd. Nou, mijn vraag is dus van waarom was dat zo geworden, terwijl dat toch op Bavik het toch te duidelijk verteld had.
Dat is een moeilijk te beantwoorden, tegelijkertijd heel belangrijke vraag, waar veel mensen zich het hoofd over gebroken hebben. Je ziet inderdaad dat dit prankelende betoog zo'n 30 jaar later ging doven, het werd allemaal minder bevlogen, het werd benauwder. De enorme visioenen die deze mensen hadden, bleken veel minder makkelijk te realiseren, bleken minder aan te slaan en er kwam een heleboel vervuilens mee dan men had gehoopt en gedacht. Sommigen zeggen, ja, dat is onvermijdelijk in het leven, dat er steeds bij een geweldige ontdekking, waar mensen door in vuur en vlam komen, een fase volgt waarin het weer flauw wordt, waarin het weer gaat vastroesten. En steeds opnieuw moet er zo'n enorme kentering komen, waarin de ramen weer opengaan en het geloof en de hoop met betrekking tot Christus en zijn koninkrijk weer opflakkeren. Mijn vak is het eigenlijk niet om zulke processen te beschrijven en zulke vragen te beantwoorden. Het is wel zo dat dat is, maar goed, dan kom ik eigenlijk al met zelf een hele kritische vraag. Het is wel zo dat het ideaal in de praktijk te hoog gegrepen was. Men stelde zich dus inderdaad voor, ja, we gaan ook die bioscoop met het evangelie in contact brengen. En noem alles maar op. En van daaruit zul je het zien dat we in Nederland overal het Koninkrijk van God kunnen waarnemen. En er is van meet af aan voor gewaarschuwd. Belangrijke hervormde theologen hebben gezegd, dit klopt niet, jullie doen het te makkelijk over. De kritiek is geweest, met name ook gestempeld door die ervaring van, ja maar, het natuurlijke leven is veel weerbarstiger dan we dachten. Dat dit te optimistisch is geweest. En dat er veel te weinig of veel te weinig, dat er toch te weinig is stilgestaan bij iets als het vreemdelingschap. Dat hoor je nou tegenwoordig weer veel meer. Hè? We zijn vreemdeling in deze wereld. En dat is een kritiek geweest op Kuiper, maar ook op Bavinck. Van waar blijft nou de vreemdelingschap bij jullie? En met dat de samenleving verder ontkerkelijkt en dat er allerlei nieuw heidendom weer de kop opsteekt. En je ook de duistere krachten van andere godsdiensten kunt merken. Wordt daar tegenwoordig weer veel meer over gepraat. Dat is een hele kernachtige vraag geweest. En ja, die benauwde gereformeerde wereld had vaak ook te maken met de doorwerking van het idee van ja, maar we moeten de vreemdelingschap niet vergeten. Ingewikkeld. Ik denk het laatste Melchior, die keek net ingewikkeld en dat is leuk. Dan moeten we even horen waarom.
Ja, ik keek inderdaad een beetje zuinig bij de vraag van hebben jullie hier iets aan? En ik zat mij te bedenken dat ja, misschien heb ik een beetje een chronisch gebrek aan historisch besef. Ik denk van dat is allemaal heel leuk, die traditie en over Kuiper en nu Bavinck. Maar zo ben ik niet met de kerk hier en nu bezig. Aan de andere kant is het denk ik wel goed om af en toe eens voorgeschoteld te krijgen waar je vandaan komt. Maar voor hoe wij nu hier kerk zijn en hoe wij met deze gemeente op pad gaan, vind ik het van voor mij van beperkte waarde.
Dit nodigt uit, vind ik, om het gesprek voor te zetten. Hoe weet ik nog niet, maar het nodigt het uit, want als het waar is dat dit uiteindelijk historie is, ja, dan moet je dat er ook maar duidelijk bij zeggen als kerk. Denk erover na hoe we een vervolg kunnen krijgen dat eventueel voor meer mensen ook belangwekkend is. Ik wil zelf eindigen met toch ook een niet onbelangrijke opmerking. Mensen kunnen soms hele gereformeerde ideeën hebben in deze zin, terwijl ze er totaal niet op zouden komen om dat etiket erop te plakken. De etiket is natuurlijk ook echt niet belangrijk. Maar ik zal een voorbeeld geven wat mij erg trof. Dat was op een open gemeentebijeenkomst. De zaakjes open gemeente heeft hier alles mee te maken. Hè? Hoe ben je open gemeente alleen door zielen te winnen of ook door in die samenleving nuttige dingen te doen? Maar goed, op een open gemeentebijeenkomst werd mij verteld dat iemand, ben even vergeten wie het was, een jongere was het in elk geval, die had ergens een opwekkende toespraak gehoord en het kwam hierop neer dat de dominee had gezegd, als je nou de kerk uitgaat, dan zou je eigenlijk bij de uitgang moeten zetten, nu gaan wij de zone van de aanbidding in. Dus niet als je de kerk inkomt, maar als je de kerk uitgaat, nu gaan wij de zone van de aanbidding in. En dan, leuker gezegd dan ik het nu kan zeggen, maar daar kwam het wel op neer. Wat wil dat zeggen? Dat het niet zo is, ja, nou kom je in het natuurlijke leven, en dan zitten we weer in de lagere versnelling, niveautje lager en zo. Nee, in dat natuurlijke leven is God bezig zijn koninkrijk op te richten. Dus nu gaan we de zone van de aanbidding in. Ik kan God groot maken als ik de luiers verschoon, als ik nieuwe mode ontwerp en als ik software ontwikkel. Alles ter meerdere eer en glorie van God. En dat lijkt hooggestemd, soms te hoogdravend, maar het is in Psalm 24 zijn stijl. En daar zit dus inderdaad iets in van, het maakt me ook helemaal niet uit hoe je het heet, hoe je het noemt. Maar dit is het, hè? Dit bedoelden ze. We gaan de kerk uit en we gaan de zone van de aanbidding in. Zullen we het nu erbij houden? Als jullie zeggen, kom maar met een vervolg, dan hou ik me voor aanbevolen dat je dat even in een paar regels opschrijft. Met name ook, hè, als je zegt, ik heb nog wel vragen, nog wel mijn twijfels of interesse, schrijf het voor me op. Dan kijken we hoe we hiermee verder kunnen. Lisette. Prachtig voorbeeld eigenlijk hoe dat gegroeid is. Aanvankelijk was de EO een omroep die zei van nee, we gebruiken de media om het evangelie te verkondigen en verder niks. En het is toegegroeid naar we gaan de uitdaging aan en we gaan proberen om ook met gebruikmaking van al die media en in actieve deelname daaraan het evangelie te brengen. Zodat er dus ook allemaal gewaagde experimenten zijn gekomen. Dat de achterban zei, wat doen jullie nou? Dit is een bedreiging voor het evangelie. Je kunt zeggen dat de EO eigenlijk zich in toenemende mate in de richting beweegt die Bavinck heeft geschetst. Met alle discussie daaromheen. Nogmaals, ik hoor graag schriftelijk wat we hier als vervolg aan zouden kunnen en willen geven. Nou, bij de programmering van het komende seizoen hoop ik weer zoveel waar te zijn dat ik ook een aantal workshops kan gaan doen. Ik stel voor dat wij met elkaar nog een lied zingen en hou mij aanbevolen voor tips. Wie zegt, dat zou een mooi lied zijn om mee te eindigen. Menno Simons, 405. Wat leuk, Gerard, dat je daarmee komt. Het probleem is, denk ik, de melodie. Dat denk jij ook. Ja, dan stel ik om die reden voor dat we het niet doen. Maar kijk vooral thuis eens wat hij eigenlijk in dit lied heeft opgenomen. Maar het moet iets zijn dat we lekker kunnen zingen met elkaar. 460. Dat gaat zeker lukken. Dat is een bekend lied. Een mooi loflied. Zullen we dat zingen? Zullen we dat staande doen, als het kan, dat we heel lied 460 zingen? wel thuis.
twee stringen, net zoals...